Iets uit Lucas, hoofdstuk 1. Vanaf vers 57. Lucas 1, vers 57. De tijd van Elisabeth nu werd vervuld dat zij zou baren en zij baarde een zoon. En haar buren en bloedverwanten hoorden dat de Heer zijn barmhartigheid aan haar had grootgemaakt en zij waren met haar verblijd. Het gebeurde op de achtste dag dat ze kwamen om het kindje te besnijden en ze noemde het naar de naam van zijn vader Zacharia. En zijn moeder antwoordde en zei, nee, maar het zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar, er is niemand in uw familie die deze naam draagt. Zij nu wenkten zijn vader hoe hij wilde dat het zou heten. En hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef al dus, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. Onmiddellijk echter werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak terwijl hij God zegende of loofde. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden en in het hele gebergte van Judea werden al deze dingen druk besproken. En alle die het hoorden namen het ter harte en zeiden, wat zal dit kind toch zijn? Immers de hand van de Heer was met hem. En zijn vader Zacharia werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde al dus. Gezegend zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft zijn volk bezocht en er verlossing voor bewerkt. En heeft een hoorn van behoudenis voor ons opgericht in het huis van zijn knecht David, zoals hij heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten die van oudsher zijn geweest. Behoudenis van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te doen aan onze vaderen en te gedenken aan zijn heilig verbond, aan de eed die hij onze vader Abraham heeft gezworen om ons te geven, dat wij, gered uit de hand van onze vijanden, onbevreesd hem zouden dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste worden genoemd. Want jij zult voor het aangezicht van de Heer heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis van de behoudenis te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte ons zal bezoeken, om te schijnen voor hen die in duisternis en schaduw van de dood zitten, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind nu groeide op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag van zijn optreden tegenover Israël. Ik kan niet zeggen dat ik door het zingen van het lied aan deze geschiedenis moest denken. Maar ik was er wel onlangs mee bezig en de inhoud is niet strijdig met wat we gezongen hebben. Integendeel, we hebben gezongen over de toekomst, over die dag in de hemel dat alles welgemaakt zal zijn en wij geen enkele vraag meer over hebben. Maar dat is allemaal wel ergens begonnen, namelijk in een tijd dat er nog wel vragen werden gesteld en dat was hier op aarde. Ik ga natuurlijk niet over ieder vers iets zeggen, dat is niet de bedoeling, maar ik haal er wel een aantal punten uit die mijn zinziens toch wel onze bewondering voor de Heer kunnen doen toenemen over de manier waarop hij gewerkt en gesproken heeft en mensen heeft gebruikt. Het begint met de geboorte van degene die wij zijn gaan noemen Johannes de Doper. En wij weten dat Elisabeth al een oude dame was toen zij voor het eerst een kind heeft gebaard. En het is wel mooi om te zien hoe iedereen heeft meegeleefd en daar ook de Heer bij betrokken heeft. In vers 58, haar buren en bloedverwanten hoorden dat de Heer zijn barmhartigheid aan haar had groot gemaakt. Dat is toch mooi. En zij waren met haar verblijd. Dus het is mooi als ook wij in de gewone aardse dingen, niet alleen maar bij de geboorte van een baby, maar gebeurt meer in het leven dan dat, niet alleen blij met elkaar zijn, maar ook de Heer daarbij durven noemen. En hier hebben ze dat kennelijk gedaan. Dan moet de kleine Johannes, wiens naam nog niet bekend is gemaakt, besneden worden. En op dat feest, bij die speciale gebeurtenis, moet de naam worden gegeven. En ja, normaal zou ze dat aan de vader vragen. Ja, die kon ik zeggen. Dus die valt even af. En vragen ze het aan Elisabeth, vandaar in vers 60... als ze al zelf besloten hebben, die mensen, dat het wel Zacharia zal wezen. Dan staat er, zijn moeder antwoordde en zei, nee, maar het zal Johannes heten. Dan zien we dat meteen iedereen van de kook is. En meteen beginnen te argumenteren, er is niemand in uw familie die deze naam draagt. En ze zullen wel gedacht hebben, ja, het is ook niet niks als je op je oude dag nog een baby krijgt. Dan ben je natuurlijk logisch een beetje in de war en raak je even het gevoel voor traditie kwijt. Maar nee, dan wordt zijn vader gewenkt. En die gaat iets buitengewoons meemaken. Wij weten, als het goed is nog, hoe het komt dat de arme man niet kon praten. Hij had immers in de tempel een gezicht gezien, althans dat dacht het volk. Hij had Gabriël ontmoet. En die had hem gezegd dat hij op zijn oude dag nog vader zou worden. En daar had hij toch wel een beetje moeite mee. En hij kreeg toen te horen dat het wel door zou gaan, maar dat hij tot op de dag dat de kleine geboren zou worden niet zou kunnen spreken. Dat is natuurlijk een vreselijke straf. Deze man heeft 9 maanden lang gezwegen. Moet u eens nagaan. Ik zou een dag al heel erg vinden. Toen ik ooit eens een keer bij de dokter was, lang geleden, vanwege stemproblemen. Toen zei hij, ja, zei hij, dat kan ook niet anders, zei hij, bij dat beroep van u. U praat echt de, nou, ik zal de krachtterm laten niet zeggen die hij herhaalde, die hij zei. Maar u praat echt de hele dag, elke dag weer. Ik zei, ja, dat klopt. Maar goed, 1 dag zwijgen. Ik moest er toen een week. Ik kreeg voorgeschreven niet bedrust, maar stemrust. Dat bestaat ook. En toen pakte ik een bloknootje om te praten. Maar de kinderen waren nog zo klein, die konden nog niet lezen. Dus dat is raar. Corrie wel uiteraard, maar het was een hele vreemde week. En ik was dolblij dat die voorbij was en dat ik weer kon praten. Maar 9 maanden lang je mond houden. Zacharia vraagt dan om dat schrijftafeltje en gaat nu voor het laatst op deze manier communiceren. En in vers 63 schreef hij al dus, Johannes is zijn naam. Iedereen perplex, Elisabeth had dus toch gelijk. Was niet van de kook door de bevalling op hoge leeftijd, zat gewoon gelijk gehad. Had dus ook geloofd wat Zacharia haar had meegedeeld. Die moet dus ook ladingen van die volgeschreven schrijftafeltjes hebben gelezen, om dat hele verhaal te horen te krijgen. En dan, als zij zich allen verwonderen over dit feit dat hij dus toch Johannes gaat heten, dan kan ineens Zacharia weer spreken. Want hij heeft God geloofd, niet alleen, maar ook gehoorzaamd. En dat is niet hetzelfde. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Daar ga ik ook verder geen woorden aan wijden. Maar het mooie is hier, hij is nu in een positie dat hij weer kan spreken, omdat hij God geloofd heeft en gehoorzaamd. En wat is nou het eerste waar hij behoefte aan heeft, na 9 maanden zijn kiezen op elkaar te hebben gehad? Of zoals het hier staat, nu wordt zijn tong losgemaakt. En hij sprak terwijl hij God zegende of loofde. Hij kreeg er behoefte aan om hoorbaar God te prijzen. Nou, en dat gaat hij zometeen ook doen vanaf vers 67. Een schitterend verhaal. Hoewel dat in de meeste Bijbels een profetie wordt genoemd vanaf vers 67. Of een andere vertalingen zeggen de lofzang van Zacharia. Nou, daar begint het in ieder geval wel mee. Maar voordat dat beschreven wordt, staat er eerst dat allen toch onder het beslag kwamen van vrees die rondom hen woonde. En in het hele gebergte werden al deze dingen druk besproken. Logisch. Wat een getuigenis. Ze zullen allemaal gehoord hebben dat een oud echtpaar toch nog ouders is geworden. En dat vader nu weer kan praten en er ook nog een klein babytje thuis ligt. Ongelooflijk allemaal. Allemaal dingen om te bespreken. En logisch dat ze zich beginnen af te vragen, wat is er dan toch wel voor bijzonders met dat kleine kereltje aan de hand? Wat zal dit kind toch zijn? Want dat bedoelen ze met die vraag. Wat is dit dan voor een kind? Dat er zo'n bijzondere aanloop naar zijn geboorte genomen is. En het kennelijk iets is wat je wel moet geloven. Kijk maar naar wat er met Zacharia gebeurd is. En toch staat er nu al, de hand van de Heer was met hem. Dat zijn woordjes waar je snel overheen leest. Natuurlijk, als je op een gegeven moment ziet dat het kind opgroeit en gesterkt wordt, geloof je dat het zo is, maar het staat er hier al bij. Bij het prille begin, de hand van de Heer was met hem. En het is zelfs zo dat toen zijn moeder nog zwanger was en Maria op bezoek kwam, dat de nog niet geboren Johannes in de buik van zijn moeder Elisabeth opsprong. En Elisabeth en Maria hebben dan een gesprekje waarin Elisabeth Maria noemt de moeder van mijn Heer. En de Heer zelf was toen in een nog priller stadium, namelijk omdat Elisabeth al in haar zesde maand was, dan Elisabeth. Elisabeth was trouwens een bloedverwante van Maria, niet een tante, zoals veel kinderbijbels zeggen. Kan best een tante geweest zijn, maar er staat een ruimer woord. Kan ook een achternicht geweest zijn, een oud-tante, hoe dan ook. Het is een ruimer woord dat een familierelatie aangeeft. Maar dat is niet zo belangrijk. En dan zien we dat Zacharia zijn tong op een schitterende manier gebruikt. Hij wordt vervuld met de Heilige Geest en hij profeteerde. Dat is dus het eerste wat er gebeurt. Maar als onderdeel van zijn profetie brengt hij ook lof aan God. Hij begint er zelfs mee. Gezegend zij de Heer, de God van Israël. Hij zegt niet gezegend zij u, Heer, God van Israël. Dan is het wat wij ook een lofprijzing zouden noemen. Maar hij spreekt ook samen met anderen over de Heer. Ongetwijfeld in de hoop dat zij met deze lofprijzing instemmen en het ook voor hun rekening nemen. En waarom moet de Heer, de God van Israël, nu geloofd, geprezen worden? Dat staat in vers 68, want hij heeft zijn volk bezocht en er verlossing voor bewerkt. Wat zal dit kind toch zijn? Hier komt in feite al het antwoord. Namelijk het begin van de verlossing, de voorbereiding op de verlossing die door de Heer Jezus zal worden gebracht en door Johannes, wij weten dat, omdat we de geschiedenis kennen, is aangekondigd. En Zacharia duidt dat heel bijzonder aan. Namelijk dat God niet alleen voor zijn volk verlossing heeft bewerkt, maar ook een hoorn van behoudenis voor ons heeft opgericht. Een hoorn in de schrift is een beeld van macht of van een machtige persoon. Een hoorn van behoudenis geeft aan een machtige persoon die behoudt, die redt. En die is, blijkens datzelfde vers, verbonden met het huis van zijn knecht David. Dus een machtig man in het huis van David, dat wijst op een koning. Dat betekent dat niet alles wat Zacharia zegt over de Heer Jezus, over Johannes gaat. Integendeel, hij laat zien dat dat in feite dat het niet om dat kleine kereltje allereerst gaat, maar dat dit te maken heeft met Gods bijzondere plan. Dat al eerder is aangekondigd door zijn heilige profeten van oudsher. En dan gebruikt hij weer dat woord behoudenis of heil in vers 71. Nu voor de tweede keer. In vers 69 is sprake van een hoorn van behoudenis. Een machtig persoon die redt. En hier zien we dat die profeten ook gesproken hebben over behoudenis van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Ja, wat is eigenlijk het doel van onze behoudenis? Dat kun je heel mooi leren met dit stukje. Veel mensen die het woord behouden gebruiken, het is onderhand een beetje ouderwets woord aan het worden, maar je kunt ook zeggen gered zijn, gered worden. Ja, dan zeggen we toch vaak gered van onze zonden. Behouden van onze verkeerde, zondige positie, waardoor wij in gevaar waren en gered moesten worden. Een mens, een ongelovige, heeft redding nodig. En niets is erger dan ongered te sterven. Nou, dat is maar de helft van het verhaal. Kijk maar hier. Behoudenis begint met behoudenis van onze vijanden, dat klopt. Wij waren in handen van de grote vijand van God, de Satan. Israël had als volk last van vijanden eromheen. Heeft het nog steeds, had het toen ook. Behoudenis van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. En dan wordt dat in verband gebracht met het verbond, met de eed aan Abraham. En dan vervolgt hij in vers 74, om ons te geven, we krijgen dus ook iets als we behouden zijn, dat wij, gered uit de hand van onze vijanden, onbevreesd hem zouden dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. Is dat niet een prachtige definitie van behoudenis, van redding? Als je alleen maar spreekt over gered zijn van onze zonden, van de grote aartsvijand van God, de duivel, dat is 100% waar, maar het is negatief. En sommige mensen zeggen dan vaak, ja, en het positieve is, en daardoor kom je in de hemel. Nou, daar hebben we over gezongen en het is helemaal waar. Maar het is meer, want er komt ook een heel stuk op aarde. En dat geldt ook voor ons. Namelijk dat wij, terwijl we nu al weten dat we gered zijn, behouden zijn, en ook Paulus spreekt over de behoudenis in de tegenwoordige tijd, niet alleen in de toekomende tijd. Dus gered uit de hand van onze vijanden, dat is nu al gebeurd, we zijn al behouden, onbevreesd hem zouden dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. Dagen, dat heeft te maken met deze aarde. En als wij op deze manier de Heer dienen, dan laten we daarmee zien dat we aan zijn doel beantwoorden. Het doel dat hij heeft gehad om ons te behouden, om ons te redden. Het doel daarvan is dat we hem dienen. In heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. En zonder angst. Op een andere plaats schrijft Paulus dat wij, toen we nog niet bekeerd waren, uit vrees voor de dood, ons hele leven door aan de slavernij en ook aan de angst onderworpen waren. Dat hoeven wij niet meer. Niet alleen omdat wij weten, wij komen straks in de hemel. Nee, we zijn nu al gered uit de macht van de zonde, uit de macht van Satan. Maar, schrijft Paulus in de brief aan de Colossenzen, we zijn al overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. We zijn in een sfeer gebracht waarin wij erkennen, hier is iemand die gezag heeft, een hoorn van behoudenis, de Heer Jezus zelf. En dankzij hem hoeven we geen angst meer te hebben voor waar we eerst bang voor waren, maar mogen we nu God dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. Toch mooi dat de schrift zo naar ons dagelijks leven kijkt. En wat zou het fantastisch zijn als de Heer elke dag dat hij naar ons kijkt, kan zeggen, ja kijk, hij, zij is bezig in heiligheid en gerechtigheid mij te dienen. We zijn ons dat lang niet altijd bewust. Ik wil mezelf ook zeker niet vromer voordoen dan ik ben. Ik ben me dat lang niet altijd bewust. Maar als ik dit lees, word ik daar wel weer heel erg blij van. Ik denk, ja, dat was het doel. En dan wil je soms ook daar bewuster aan voldoen. En vraag je je dat ook af. Wat verhindert het mij om het zo te doen als het hier staat? En dat zal bij ieder van ons weer anders zijn. Dan volgt een heel merkwaardig stukje van deze profetie. Van deze lofprijzing. En het is zo bekend dat het u misschien ook niet eerder is opgevallen. Maar toen ik het onlangs weer eens las, dacht ik, wat merkwaardig eigenlijk dat iemand zo'n toespraak houdt tegen een pasgeboren babytje. De kleine Johannes, die heeft hier natuurlijk niks van begrepen. Daar mag ik toch van uitgaan, tenminste. Maar Zacharia heeft het wel gedaan. Kijk, anderzijds moet ik me wel realiseren dat wij ons niet goed kunnen voorstellen hoe de Heer Jezus als mens geweest is, ook als kind. Dat er dan toch staat, hij groeide op in, niet alleen in grootte, maar ook in wijsheid en gunst bij God en mensen. Dat is bij de Heer Jezus zo, kan ik me niets bij voorstellen. Hoewel, als de Heer Jezus 12 jaar is, er toch wel iets blijkt van verschillen met andere 12-jarige kinderen, want anders was de omgeving daar in de tempel daar niet zo verbaasd over. Maar hoe dat bij Johannes was, weten we niet. En toch kan ik me niet voorstellen dat Johannes daar, ik bedoel het niet profaan, bloedserieus naar lag te luisteren wat zijn vader hier allemaal over hem zei. Maar het is voor ons natuurlijk opgetekend. Wij moeten dit weten. De mensen toen moesten het weten. Die hadden immers gezegd, wat zal dit kind toch zijn? Nou, hier worden ze op hun wenken bediend. En de Heer heeft via de Heilige Geest Zacharia prachtige dingen laten zeggen. Niet alleen over, maar zelfs tot de kleine Johannes. Vers 76. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste worden genoemd. Want jij zult voor het aangezicht van de Heer heen gaan om zijn wegen te bereiden. Let op de toekomende tijd. Johannes moest wel eerst opgroeien en dat gebeurt in vers 80. Daar wordt maar één vers aan gewijd. Ja, wij kunnen allerlei vragen stellen en ons dingen proberen voor te stellen. Kennelijk niet van belang. Zelfs de arts Lucas heeft daar geen regels aan gewijd. Bij de Heer iets meer. Maar Johannes krijgt van zijn vader hier te horen dat hij een profeet van de Allerhoogste zal worden genoemd. En waarom? Denk weer aan die hoorn van behoudenis. Dat is ook God zelf, de Allerhoogste. Jij zult voor het aangezicht van de Heer, dat is zowel de drie-ene God als de Heer Jezus, heen gaan om zijn wegen te bereiden. Ja, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Dat weten we misschien gewoon met ons verstand, dat Johannes dat gezegd heeft. Maar ik heb me vaak afgevraagd, wat zullen die mensen gedacht hebben toen daar ineens iemand op straat dit riep? Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. In ieder geval was daaraan verbonden een doop van bekering tot vergeving van zonden. Dus de mensen hadden daardoor waarschijnlijk in de gaten dat hun paden, hun wegen, nog niet de wegen van de Heer waren, omdat ze zich van hun zonden moesten bekeren. En dan pas zo konden gaan leven dat ze als wedergeboren mensen het Messiaanse Rijk in konden gaan. Dat is namelijk het grote verschil tussen gelovige Joden, die dus naar Johannes luisterden en naar de Heer Jezus, en de ongelovige Joden. Geloofden die ongelovige Joden dan niet in een Rijk van God waar zij als volk in terecht zouden komen? En van een Messias, ja zeker geloofden ze dat. Maar wat ze niet in de gaten hadden, is dat ze daar niet onveranderd naar binnen konden gaan. Dat hun zonden een struikelblok vormden. Een doop van bekering tot vergeving van zonden. Dat is de boodschap die Johannes gaat brengen. En dat is nog steeds de moeilijkste boodschap om aan ongelovigen te brengen. En ik zou willen dat ik dat beter kon. Ongelovigen vertellen waarom ik de Heer Jezus lief heb. Ik denk menselijkerwijs gesproken dat ik durf te zeggen dat me dat nog wel lukt. Een ongelovige uitleggen wat mijn toekomstverwachting is, geldt hetzelfde voor. Maar aan een ongelovige uitleggen waarom hij een zondaar is en wat zonde is, dat is ongelooflijk moeilijk. En dat is ook de weerstand die je in de schrift vaak ziet. De Heer Jezus heeft hele moeilijke discussies gehad met mensen die dat niet wilden inzien. Die eerder lelijke dingen terug gingen zeggen, omdat ze niet de waarheid van zijn woorden wilden erkennen wat hen zelf betreft. En ook Johannes heeft dat moeten ervaren. Want het is dan helemaal fijn en mooi hier in dit stukje als hij nog maar net geboren is. Hij is net 8 dagen oud. Wij zouden zeggen, hij is net 1 week op aarde. Maar Johannes is niet oud geworden. Hij heeft zijn boodschap trouw gebracht. Maar toen hij het lef had tegen een koning te zeggen, die met de vrouw van zijn broer was getrouwd, jij gaat in moreel opzicht over de schreef. Jij bent getrouwd met een vrouw met wie je niet getrouwd mag zijn. Dan kost hem dat letterlijk zijn hoofd, zijn leven. Tja, heb u nooit gedacht van, jongen, had de Heer nou niet kunnen zorgen dat het op een wat latere leeftijd gebeurde, dat Johannes nog langer dat zegenrijke voorbereidende werk kan doen. Want er gingen echt heel wat mensen wel op zijn prediking in, die ook gedoopt werden en hun zonden beleden. Dat staat er ook bij, terwijl zij hun zonden beleden. Nee, de Heer denkt heel anders dan wij. Rekent ook anders als het gaat om tijdsgewrichten, tijdshoeveelheden. Maar daar wordt hier helemaal niet over gesproken. Hier staat het doel van Johannes' bediening en dat is belangrijk. En de Heer is in zijn wijsheid zo ver gegaan dat Johannes niet zelf, net als zijn pa, een oude meneer is geworden. Jij kind, vers 76, zult een profeet van de Alleroogste worden genoemd. Jij zult voor het aangezicht van de Heer heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis van de behoudenis te geven, dat is hier allereerst het volk Israël, in de vergeving van hun zonden. En dan staat er de grondslag van die behoudenis. Waar komt die nou vandaan? Door de innerlijke barmhartigheid van onze God. Innerlijke barmhartigheid van onze God. Er staat letterlijk ingewanden van barmhartigheid. Ingewanden, dat is het binnenste. Als er staat innige ontferming in de schrift, staat er letterlijk ingewanden van ontferming. In het binnenste van de mens zetelen, volgens deze denkwijze, de emoties. En God was tot in elke vezel van zijn wezen, als ik het zo mag zeggen, hierbij betrokken, wilde zo graag barmhartig zijn. En dan moeten we niet meteen zeggen, ja, maar ook rechtvaardig. En er moest ook bloed vloeien. Dat klopt, helemaal waar. Maar het begon bij Gods barmhartigheid. God wilde zich graag erbarmen, wilde barmhartigheid bewijzen vanuit zijn diepste wezen. Innerlijke barmhartigheid van onze God, zegt Zacharia. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, dat zegt Zacharia op een manier die, in ieder geval, ik kan me niet voorstellen dat de kleine Johannes dat begrepen heeft, maar ook degene die daarbij stonden niet, waarmee de opgang uit de hoogte ons zal bezoeken. De opgang uit de hoogte is een aanduiding voor de zon. Er komt een nieuwe dag. Er zal een zon opgaan. En inderdaad eindigt Maleachi daar niet mee. Met het opgaan, het schijnen van de zon van de gerechtigheid. En dan denken wij meteen aan oordeel. En dat is ook zo. Maar het is niet alleen dat. En als de Heer Jezus in heerlijkheid verschijnt, zegt 2 Thessalonicenzen 1, is dat niet alleen maar om oordeel te brengen over hen die God niet kennen. Dat zeker, dat staat erbij. Maar ook om bewonderd te worden in allen die geloofd hebben. En verheerlijkt te worden in allen die geloofd hebben. En Zacharias spreekt hier over die bijzondere zonsopgang waar Maleachi 4 al over spreekt. En die zal ons bezoeken om te schijnen voor hen die in duisternis en schaduw van de dood zitten. Dus niet, het doel is niet het oordeel. Het doel is juist dat men zijn eigen leven ziet in het licht van God. En God zegt nou een keer, ook mensen die brave medeburgers zijn van elkaar, die aardige dingen voor elkaar doen, die zitten ook in duisternis en schaduw van de dood. En dat kan je maar beter accepteren, hoewel het makkelijk lijkt als je achteraf dat gedaan hebt. Ik kan me zoveel ongelovigen voorstellen die je verbaasd aankijken als je dit zegt. En dan zou ik graag de gouden tip willen ontvangen hoe je dan eigenlijk verder moet. Ik wil niet zeggen dat die gesprekken gestopt zijn, maar altijd voelde ik achteraf me op dit punt falen. Een ongelovige uitleggen waarom hij een zondaar is. Ik kan wel schriftuurlijke termen gebruiken, daar tekstplaatsen voor voorlezen en zeggen, kijk, zo denkt God over jou. Ik heb ook wel eens gezegd, als de dokter tegen mij zou zeggen dat ik een ziekte heb waar ik aan zou sterven als ik niet behandeld word, dan zou ik toch wel erg eigenwijs zijn als ik niet luisterde naar de therapie die hij eventueel heeft. En dan gaat het alsnog mis, door mijn eigenwijzigheid. En zo heb ik wel eens gezegd, zo heeft God een bijzondere diagnose over jou, over uw leven gesteld, die je heel onwerkelijk kan klinken, want je voelt je kennelijk niet de hele tijd ziek, dus ook niet zondig. Maar God zegt dat wel, in zijn woord. En dan kun je dat laten horen, maar het is wel zo, dat weten wij, dat de Heilige Geest zo iemand ook inwendig moet overtuigen dat dat ook zo is. En dat wat zo iemand te horen krijgt, de waarheid is. Nou, hier zien we, God doet zijn best dat in het volle licht te zetten. Door zichzelf te vergelijken met de zon die opkomt. En hij spreekt over schijnen over hen die in duisternis zitten. En die duisternis heeft te maken met de dood en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Dat klinkt toch allemaal geweldig positief. Dat wil God graag. Nou, dan begint niet meteen de dienst van Johannes. Maar zijn leven tot het moment dat hij gaat dienen, wordt in één vers samengevat. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest. Dus hij moest ook geestelijk een ontwikkeling doormaken. Op welke manier, wordt niet uitgelegd. En hij was in de woestijnen tot de dag van zijn optreden tegenover Israël. Ja, en dan, dat ga ik nu natuurlijk niet lezen, vinden we daarna de beschrijving van de geboorte van de Heer Jezus en hoe dat met hem ging toen hij 12 was. En in hoofdstuk 3 begint het optreden van Johannes de Doper. En in Lucas 3 begint Lucas met een schitterende datering waar je als historicus alleen maar van kunt watertanden. Hij begint bij de keizer. En dan noemt het 15e jaar van keizer Tiberius. Nou, dat weten wij precies wanneer dat was. Dat was het jaar 29/30. En dan eindigt het met de datering van de hoge priester Annas en Caiaphas. En wat gebeurt er dan? Dus niet in de een of ander op een wazige plek, ergens in een bovenaards geheel. Nee, in de tijd geplaatst, exact Gods timing, vers 2, kwam het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharia, in de woestijn. Wij kunnen misschien even denken, ja, is dat niet een beetje bijzonder dat dat kind in de woestijnen rondzwierf? Dat lazen we net aan het eind van hoofdstuk 1. Ja, en daar moest hij zijn, want daar kwam het woord van de Heer tot hem. En wat deed hij vervolgens? En verder ga ik dan niet, vers 3. En hij kwam naar de hele streek van de Jordaan en predikte de doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals beschreven staat in het boek van de woorden van de profetie van de profeet Jesaja. Dus Johannes heeft trouw gedaan waarvoor hij op aarde was. In de catechismus, en veel katholieken kunnen je dat ook vertellen, die kunnen je zo antwoord geven op de vraag: waartoe zijn wij op aarde? Ik heb dat heel wat keren katholieken horen zeggen als ik ze ernaar vroeg. Heb je dat wel eens gelezen? En dat is dan een iets andere formulering dan wij gewend zijn. En dan kunnen ze op zich dingen zeggen die kloppen. Alleen dan zou je ook moeten vragen, heb jij dat doel ook bereikt? Maar ja, dan hebben ze een schitterende uitvlucht, althans voor zichzelf. Namelijk, ja, wie kan dat helemaal doen, hè? We maken allemaal fouten. Soms is dat een aanleiding om toch over zonde te beginnen. Want dat is wel waar. We maken allemaal fouten, maar denken vaak dat we door dat soort woorden te gebruiken de ernst van Gods boodschap kunnen afzwakken. En dat doen mensen, ook als ze nog wel willen instemmen met het feit dat ze het echt niet helemaal allemaal volmaakt doen. Wij hebben een God die ook wat de mensen op aarde betreft voorbereidend werk heeft gedaan. En eigenlijk is Johannes hier de laatste profeet van het Oude Testament. Die hier is komen optreden. Maar die al heel duidelijk mag spreken over iemand die na hem gekomen is. Van wie Johannes zelf zegt: wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. En ook: hij moet meer, ik moet minder worden. Je kunt van Johannes ook bescheidenheid leren. Hoe dan ook, ik wil eindigen met wat ik zei over die opgang uit de hoogte. Dat is hier, als je het puur als tekst bekijkt, in 1 vers 78, een personificatie. Maar als je dat zegt, daar maak je niemand blij mee. Maar als je zegt, en dat heb ik hopelijk willen laten horen, dit slaat op de zonsopgang. En dat is de zon der gerechtigheid, de Heer in al zijn schittering en gerechtigheid, zoals Maleachi hem als laatste profeet die geschreven heeft in het Oude Testament kenbaar heeft gemaakt. Dat is wel iemand die gekomen is als gevolg van Gods barmhartigheid, de innerlijke barmhartigheid van onze God. En diezelfde persoon, die mogen wij kennen als God, de Zoon, die ons, die zoals we vanmorgen nog gelezen hebben, Pierre las het voor, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Zo persoonlijk is het geworden en mogen wij dit allemaal opvangen. En geven de Heer ons toch genade en kracht om, al is het in zwakheid, ook de mensen om ons heen die nog in duisternis en de schaduw van de dood zitten, te laten horen wat er van hen overblijft in dat licht van die opgaande zon. Die een nieuwe dag wil laten aanbreken, ook in hun hart. En die daarvoor zichzelf, of als ik het van God op de Heer Jezus toepas, zijn Zoon heeft gegeven. Gods timing gaat hier door. Niet alleen wat de dienst van Johannes, maar ook wat het leven en het sterven van de Heer betreft. Want ook dan krijgen we te horen wie er dan keizer en wie er dan stadhouder is. Pilatus onder keizer Tiberius. We kunnen precies in onze tabellen nakijken wanneer hebben die mensen geregeerd. Wat is er van hen bekend? Niet veel goeds. Trotse mensen, trots op hun macht, op hun positie in het Romeinse Rijk. Maar ze waren pionnen in Gods buitengewone werk. En tijdens hun regering is God begonnen met die dag voor te bereiden waarin zijn Zoon een hoofdrol speelt. Wij zijn nu al overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat staat niet in de toekomende tijd. Wij mogen nu al erkennen, dat is degene die het gezag heeft die wij graag willen dienen. En naar wiens toekomst we daarom ook met vreugde willen uitzien.